Ik stel voor dat we gaan beginnen, de Heer een zegen vragen en dan de Bijbel gaan openen. Vader in de hemel, we danken u dat we zo hier bij elkaar mogen zijn. We danken u wel dat we uw woord mogen openen. We danken u wel dat we dat mogen overdenken met elkaar. Dat we mogen luisteren naar wat u te zeggen heeft. Dat we daardoor bemoedigd mogen worden, opgebouwd en versterkt. Dat we ook elkaar daarmee mogen bemoedigen. En dat het alles mag zijn tot eer van uw grote naam. Dank u wel, Heer, voor de gelegenheid die er nog steeds is en dat we in alle vrijheid dat kunnen en mogen doen. We denken ook aan degene die wellicht later het beluisteren, dat ook zij daar een rijke zegen van mogen ontvangen. En zo verwachten we het in alles van u, uit genade. Amen. Goed, wij gaan verder met de Bijbelstudie, twee keer bij naam geroepen. Vorige keer, toen had hij het over Samuel, we hebben het over Abraham gehad, we hebben het over Mozes gehad. Waar ging het, de eerste keer was de inleiding over Jeruzalem, Jeruzalem en Heere, Heere. En vanavond, dan gaan we stilstaan bij Martha. Bij Martha. En de volgende twee keer, dat zal dan gaan over Petrus en over Saul. Of Saulus, later Paulus. Maar vanavond dus Martha. En ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het ook wel leuk om op deze manier, op een andere manier, als we de Bijbelstudie doen, niet een heel Bijbelboek of een bepaald thema, maar een persoon. Omdat je dan toch op een andere manier wat opzoekt en wat bekijkt en wat bedenkt, wat met die persoon te maken heeft. Maar je komt ook bij dingen die verder niks met die persoon te maken hebben, maar gewoon over Gods woord gaan. Maar net via een andere invalshoek. En ik vind dat wel prettig om dat zo te doen. Maar we gaan beginnen, want er zijn eigenlijk twee Bijbelgedeeltes waar Martha in voorkomt. Maar we beginnen met het eerste waar Martha ook twee keer bij naam wordt geroepen. En dat is in Lucas hoofdstuk 10. We hebben tot nu toe gezien dat degene die twee keer bij naam werd geroepen, dat het in ieder geval bij Abraham en bij Mozes ook heel erg te maken had met het feit dat ze hun vertrouwen stelden op de Heer. En als het ware een soort bevestiging, heel nadrukkelijk werden ze bij naam genoemd, maar dat had ook te maken met het vertrouwen wat ze op de Heer hadden. Aan de andere kant, en voor mij was ooit dat die een keer dat zei, dat als hij zijn kinderen twee keer bij de naam riep, dan had het niet altijd te maken met vertrouwen, maar dan moest er even goed geluisterd worden. Dan begrepen ze wel dat er wat aan de hand was. Maar dat is natuurlijk ook een manier om twee keer iemand zijn naam te noemen, om de aandacht te vragen en nadrukkelijk iets belangrijks te vertellen. Nou, dat is bij Martha ook zeker het geval. Lucas 10. Goedenavond. Je bent nog welkom. Ik ga ondertussen wel gewoon door. Lucas 10, vers 38. Het gebeurde toen zij onderweg waren. Dat is waarschijnlijk de Heer Jezus en zijn discipelen. Dat hij, met een hoofdletter, de Heer Jezus, in een dorp kwam. En een vrouw, van wie de naam Martha was, ontving hem in haar huis. En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei ze: Heere, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat ze mij helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen. Tot zover. Het tweede gedeelte waarin Martha naar voren komt, en ook Maria, en ook nog hun broer, Lazarus. Dat is in Johannes 11 en Johannes 12, komen we straks nog wel even over te spreken. Maar in eerste instantie eventjes deze geschiedenis. Eigenlijk een heel gewoon tafereel. De Heer Jezus komt onderweg bij een huis in een dorp. En we weten later dat het dorp Bethanië is, want daar woonden Maria en Martha en Lazarus. En Martha ontving hem in haar huis. Naar de mens gesproken zou je zeggen, nou, hartelijk, welkom, welkom, kom binnen enzovoort. En vervolgens lezen we, ze was druk bezig met bedienen. En Maria, die was, tenminste het staat er niet, die was in ieder geval niet druk bezig met bedienen. Van wat we lezen in de Bijbel. Maar die zat aan de voeten van de Heer Jezus en luisterde naar zijn woord. Nou ja, en dan, ik vind het altijd lastig om een menselijke interpretatie te geven, maar ik denk wel dat het zo is, dat zij erbij komt staan, zo staat het er ook, en zegt, Heere, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij maar alleen laat bedienen? Zo van, zie mij nou eens aan het werk zijn, ik maak me hier druk, ik maak van alles klaar, en mijn zuster doet niks. Die zit daar maar te zitten. En eigenlijk zegt ze, ik ben er maar alleen aan het werk. En waarom moet ik alles doen? Zeg toch dat ze mij helpt. Met andere woorden, het lijkt me logisch dat zij ook wat doet. Dat ze mij helpt. Je zou de indruk kunnen wekken dat ze vindt dat Maria niks doet. Maar Maria doet natuurlijk wel degelijk wat. Maria zit aan de voeten van Jezus en luistert naar zijn woord. Alleen, dat is wat anders dan in de bediening werkzaam zijn. En dan zegt de Heer Jezus tegen haar, en in ieder geval de nadruk wordt gelegd op Martha, 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 Martha. Hij zegt twee dingen. U bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Twee dingen. U bent bezorgd. Je zou kunnen zeggen, u bekommert zich om van alles. Dat is, u bent bezorgd. Volgens mij zegt de NBG, u bekommert zich. En maakt u druk over veel dingen. Martha, Martha, wat ben je aan het doen? Je bent je aan het bekommeren om van alles en nog wat. En je maakt je daar druk over. Ja, even naar ons toe gesproken, dit is typisch wat de mens tegenwoordig ook bezighoudt. Je bent bezorgd en je maakt je ergens druk over. Kijk om je heen, kijk naar het journaal, lees de krant, luister naar het nieuws. Jan en Alleman maakt zich bezorgd over van alles en nog wat. En of dat nou een geldige reden is of niet, dat maakt er nu even niet uit. Maar de mens maakt zich bezorgd en maakt zich druk over heel veel dingen. Dat is wat je in zijn algemeenheid overal hoort. Het is ingewikkeld geworden, het is complex geworden. Hoe moet het allemaal? Ja, de mens maakt zich inderdaad druk over heel veel dingen. En er staat ook niet bij dat het onterecht is of terecht is dat Martha dat doet, maar de Heer Jezus stelt het gewoon vast. Je bent bezorgd en maakt je druk over heel veel dingen. Trouwens, over bezorgd zijn en je druk maken over heel veel dingen, dat is waar de apostel Paulus het ook over heeft. Moet even met me meebladeren naar Filippenzen 4. Filippenzen 4. Vers Paulus hoeft er als het ware niet eens bij te zeggen dat de mens zich tegenwoordig druk en bezorgd maakt. Maar hij zegt gewoon simpelweg, en dat schrijft hij aan broeders en zusters, aan gelovigen, Filippenzen 4 vers 6, wees in geen ding bezorgd. Nou had de Heer Jezus dat ook tegen Martha kunnen zeggen. Wees in geen ding bezorgd. Maar hij zegt het op een andere manier. Paulus is heel, heel nadrukkelijk. Die zegt gewoon in zijn algemeenheid tegen jou en tegen mij, wees in geen ding bezorgd. Oftewel, maak je nou niet druk en bekom je nou niet om heel veel dingen. Wees in geen ding bezorgd. De Heer Jezus die zegt in Lucas 12, wie toch van u kan met bezorgd te zijn, één el aan zijn lengte toevoegen? Wie van u kan door bezorgd te zijn, één el aan zijn lengte toevoegen? Nou, niemand. Met andere woorden, bezorgd zijn heeft geen nut, heeft geen effect. Even voor de goede orde, dat Paulus dat zegt in Filippenzen 4, wees in geen ding bezorgd, heeft natuurlijk alles te maken met wat hij in vers 4 zegt. Verblijd u in de Heere, ik zeg verblijd u, de Heere is nabij. Hij zegt het ook niet zomaar zo van, maak je nergens druk over. Nee, hij begint te zeggen, de Heere is nabij. Verblijd je in de Heere. Met als gevolg, wees in geen ding bezorgd. De Heere is nabij. En dat is een belangrijke vaststelling. Trouwens bij Maria ook zo, hè. Ze zat aan de voeten van de Heere, was haar nabij. Martha, ik weet niet hoe groot het huis was, maar die was misschien ver weg. Maar heel letterlijk was de Heere nabij Maria. En kennelijk maakt hij zich dus ook geen zorgen, want Martha wel. Wees in geen ding bezorgd. Nou, dat deed Maria. En waarom? Omdat de Heere haar nabij was. En dat is een mooie uitdrukking, de Heere is nabij. In de Engelsen die zeggen het, he is at hand. Bij de hand. Zowel letterlijk als figuurlijk geldt dat trouwens voor de Heer. Want het is de bij de handste van iedereen. Dat klinkt negatief, maar ik bedoel het natuurlijk heel positief. Hij is degene die, ja, als er nou één bij de hand is, die weet hoe het zit, dan is dat de Heer zelf wel natuurlijk. Maar hij is ook bij de hand. Hij is er als nodig is. En dat is een belangrijke vaststelling. En dan zegt Paulus, wees nou in geen enkel opzicht bezorgd. Voor niets moet je bezorgd zijn. En dat is wel een mooi woord, dat bezorgd zijn in het Grieks. Want dat betekent zoveel als, dat verdeelt je verstand. Dat laat je op twee gedachten hinken. Dat geeft je geen vastigheid dus. Want het kan zus en het kan zo, het kan die kant op, het kan die kant op. Ja, waar moet het heen? Dat is bezorgdheid. Want als je zeker weet, dat is het, die kant gaan we op, dat is het doel, dan ben je ook niet bezorgd, want dan heb je zekerheid, vastigheid. Bezorgd zijn. Wees in geen ding bezorgd, want de Heere is nabij. En dat is een belangrijke vaststelling, dacht ik, want waarom zou je je geen zorgen maken? Waarom maak je, de Heere is nabij, alleen de Heere is natuurlijk niet letterlijk bij ons nabij, maar met zijn woord is hij nabij. Hij heeft zijn woord gesproken en is daarom nabij. Want we weten wat hij zegt, we weten wat hij te zeggen heeft. We kennen zijn boodschap, we kennen zijn blijde boodschap. Dus hij is daarmee nabij. Zijn woord maakt dat we weten hoe het zit. En er zijn een paar mooie voorbeelden in de Bijbel, ik noem ze alleen even kort, die dat ook duidelijk maken, dat als het woord van de Heer gesproken is, dan heeft hij zijn nabijheid te kennen gegeven, en dat maakt dat je je niet bezorgd hoeft te voelen, dat je niet bezorgd hoeft te zijn. Denk aan Daniel. Die is daar aan het hof in Babel, en vervolgens wordt er een wet gemaakt dat je geen andere goden mag gaan bidden. Maar hij was gewend om met het venster open naar Jeruzalem te bidden voor de Heere. En degene die het toch zou doen, die zou in de brandende oven verdwijnen. Wat zeg je? Oh, sorry, dat is een andere. In de leeuwenkuil, je hebt gelijk. Daniël 6, dankjewel. Die zou in de leeuwenkuil verdwijnen. Hij kent die wet. En wat doet hij vervolgens? Hij is in geen ding bezorgd. Want dan staat er in Daniël 6, wetende het gebod, ik zeg nu even mijn woorden, gaat hij op de knieën en gaat hij bidden. Hij weet dat de Heer erbij... En dat blijkt ook zo, want als hij in die leeuwenkuil geworpen wordt, is daar een engel van de Heer die hem bewaart. Dus de Heer was daar ook fysiek, bij wijze van spreken, letterlijk nabij. Maar omdat hij het woord van de Heer kende en zich daarop richtte, was hij dus niet bezorgd. Ook al zou het naar de mens gesproken zijn, dat hij alle reden had om zich druk te maken en bezorgd te maken om heel veel dingen. Maar hij deed het niet. Hetzelfde voorbeeld is bijvoorbeeld met David, die bij Saul komt in het leger om zijn broers eten te brengen. En dan staat daar die reus Goliath, die staat daar te vloeken en te schelden. David kende de Heere en kende de Heere God als de Almachtige, de koning van Israël. En dan zegt hij, doen we daar niks aan? Ja, maar dat is gevaarlijk en toestand. En dan staat er zo heel nadrukkelijk, want David wist dat de Heer hem daarbij was. Hij kende het woord van de Heer, wat de Heer gesproken had. En dan staat er ook, nou, ik zal gaan en met Goliath vechten. Hij was in geen ding bezorgd. En dat heeft alles te maken omdat hij het woord van de Heer kende. En wist dat de Heer nabij was. Ik zal gaan en met Goliath vechten. Je leest geen spoor van bezorgdheid, gedoe. Maar hoe moet dat? Hoe ga ik het aanpakken? Dat hij zich druk maakt om heel veel dingen. Nee, Saul die maakt zich nog druk. Ja, maar je hebt geen harnas en zo. Ja, maar ja, dat heb ik ook niet nodig. Dus in geen enkel opzicht bezorgd zijn. In niets bezorgd. En Filippenzen 4, even ter afsluiting, die maakt dan een mooie, die maakt die zin mooi vol. Wees in geen ding bezorgd, maar laat in alles, door bidden en smeking met dankzegging het bekend worden bij God. Dus in geen ding bezorgd, in niets bezorgd, maar in alles betrek de Heer daarin. Nou, aan één ding is dus behoefte. Dat is wat de Heer Jezus nu duidelijk maakt. Martha, Martha. Je maakt je bezorgd en druk. Je bekommert je om van alles en nog wat. Maar dan komt die geweldige uitspraak. Lucas 10. Eén ding is nodig. Slechts één ding is nodig. Dus niet veel dingen. Het zijn veel dingen waar je je bezorgd over maakt en waar je je om bekommert. Maar er is maar één ding nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen. En dat is precies wat Daniël en wat David ook al wisten. Namelijk luisteren naar het woord van God. En dat is wel een heel wezenlijk ding. Luisteren naar het woord van God. Als je dat ene hebt, dan helpt dat namelijk ook bij al die andere dingen. Als je dat ene doet, luisteren naar het woord van God, dat je weet, de Heer is nabij, zoals Maria zat aan de voeten van de Heer, heel letterlijk, hij was nabij. Als je dat ene hebt, dan helpt dat bij al die andere dingen, die vele dingen, waar de mens van nature zich druk om maakt. Of anders gezegd, volgens mij staat dat in Lucas 12. Moet ik eventjes kijken. Nou, ik heb het zo niet. Zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En al het andere wordt je bovendien geschonken. Hetzelfde principe. Eerst de Heere. Hij is nabij. Zit aan zijn voeten. En al het andere komt vanzelf. Maria heeft het goede deel uitgekozen. En wat is dan dat goede deel? Nou, heel letterlijk aan de voeten van de Heer zitten, luisteren naar zijn woord. Dat goede deel, dat wordt niet afgenomen, maar dat blijft. Want dat is ook kenmerk van dat goede deel. Eén ding is nodig, dat goede deel, dat blijft en wordt niet van haar afgenomen. Maria, dat betekent trouwens opstand of rebellie. Dat is natuurlijk een beeld van de mens, de natuurlijke mens, voor wie het belangrijk is dat hij luistert naar het woord van God. Omdat dat iets is wat niet van hem wordt afgenomen en wat het goede deel wordt genoemd. Ja, dat blijft. Over die Martha gesproken, als we naar Johannes 12 gaan, dan leren we nog even wat meer over Martha. Johannes 11 en Johannes 12. Johannes 12, vers 1, eerst even. Daar staat, Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha in Bethanië, waar Lazarus was, die gestorven was, maar die hij uit de doden opgewekt had. Zij nu bereidde daar een maaltijd voor hem. Ja, en warempel, wat staat er dan? En Martha bediende. Ja, er is ook niks mis met bedienen. Nee, er is wat mis als je druk maakt om veel dingen. Maar dat er af en toe bediend moet worden, ja, dat is ook wel logisch. En dat ging Martha dus gewoon doen. En Lazarus was een van hen die met hem aanlagen. Nou goed, ze woonde dus in Bethanië. En als je nu in hoofdstuk 11 leest, bij mij op de linkerpagina, bovenaan, vers 18, hoofdstuk 11, vers 18, daar staat, Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadia daar vandaan. Dat zijn interessante opmerkingen die de Bijbel maakt. Want ja, waarom moeten wij weten dat het 15 stadia daar vandaan ligt? Voor de goede verstaander, een stadie is 185 meter, keer 15 is 2775 meter, dus 2,7 kilometer, lag Bethanië van Jeruzalem. Bethanië betekent huis van ellende, huis van smart. Bet is huis, en Ani, denk maar aan Oni, Ben Oni, zoon van mijn smart. Bethanië, huis van ellende, huis van smart. En dat ligt 15 stadia vanaf Jeruzalem. Dat betekent stad van de vrede. En dat is wel mooi zo'n opmerking. Dat betekent dus dat de Bijbel vertelt dat er tussen de plaats van ellende en de plaats van vrede 15 tussen zit. 15. 15 in het Hebreeuws zijn 2 letters. De J en de H. De J en de H. In het Hebreeuws komt er dan een klinker tussen, de A, dan staat er Ja. J-A-H. En dat is de verkorte vorm van Yahweh. En dat is natuurlijk mooi, dat tussen het dorp van ellende, het huis van smart, en de stad van de vrede, daar zit 15, daar zit de Heere tussen, die het verschil maakt, die de ellende doet ophouden en uiteindelijk vrede brengt. Dat is een mooi ding, want ik zou eerlijk gezegd niet anders weten waarom er staat dat er 15 stadia daar vandaan ligt. Dat 15 moet genoemd worden, daar zit wat tussen, dat is de Heer. Die het verschil maakt tussen vrede en ellende. Nou, dat klopt. Eventjes nog over Martha gesproken. Want in hoofdstuk 11 gaat het over de opwekking van Lazarus. Vers 1, we gaan niet de hele geschiedenis lezen, maar eventjes kort wat het over Martha zegt. Er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was het die de Heere gezalfd had met mirre en zijn voeten afgedroogd had met haar haren. Eventjes voor de goede orde, dat is de geschiedenis die we pas in hoofdstuk 12 precies lezen. Alleen in hoofdstuk 11 wordt die alvast benoemd. Want de schrijver heeft dat natuurlijk achteraf zitten schrijven. Dus die wist dat dit zou gebeuren. Nou ja, Lazarus, we kennen de geschiedenis, Lazarus, dat betekent trouwens God helpt. Dat is de Griekse vorm van Eliezer, de Hebreeuwse naam, God helpt. Ja, dat is wel mooi. Als Maria nu betekent opstand of rebellie, beeld van de natuurlijke mens. Martha, dat betekent zoveel als bitter wordend, is afgeleid van Mara. En hun broer heet God helpt. Ja, uiteindelijk in alle bitterheid en in alle ellende en in alle rebellie is het uiteindelijk God die helpt. Dus dat is Lazarus. Alleen eventjes interessant wat er over Martha staat. Hoofdstuk 11, vers 20. Want Lazarus is overleden, vers 19. En velen van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. En zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet. Maar Maria bleef in huis zitten. Ik weet niet of dat nou te maken heeft met het feit dat ze ook aan de voeten van de Heer Jezus zat en dat ze nu ook in huis bleef zitten. Dat ze nooit zoveel uitvoerde of zo. Daar kan je allemaal gedachten over hebben, maar het maakt niet uit. Maar in ieder geval, Martha is actief, want die was al aan het bedienen in hoofdstuk 12. En nu gaat ze Heere tegemoet. En Martha zei tegen de Heer Jezus, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Wat een vertrouwen op de Heer. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt geven zal. Met andere woorden, ze geeft blijk van geloof in de macht, in de almacht en in de mogelijkheden dat zelfs de ziekte overwonnen had kunnen worden. Of ze al meteen gelooft dat de dood ook overwonnen kon worden, dat gaat nu blijken. Jezus zei tegen haar, uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem, ja, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Ze kende dus de schrift. De opstanding op de laatste dag. Ze kende Openbaring 20 nog niet. Waar staat dat de doden groot en klein voor de grote witte troon zullen verschijnen. Iedereen zal opstaan. Ze kende 1 Korinthe 15 ook nog niet. Dat een ieder zal opstaan in Christus. Ze kende wel Job waarschijnlijk. En ze kende wel Daniël. Waar ook staat dat de doden zullen opstaan. Dus in ieder geval, dat wist ze. Maar dan zegt de Heer Jezus, maar ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En in ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in de eeuwigheid. Gelooft u dat? En dan geeft ze blijk van haar geloof. Ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de gezalfde, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. En na dit gezegd hebben, ging ze weg en riep Maria, haar zuster, onopgemerkt en zei, de meester is er. Hij roept u. En zodra die dat hoorde, stond ze snel op en ging naar hem toe. Op dat moment was de Heere dus voor hun beiden nabij. Nou ja, we kennen de geschiedenis verder, wat er gebeurt. Maar in ieder geval, Martha geeft wel degelijk blijk van het kennen van Gods woord en het daarop reageren. Martha, Martha, één ding is nodig. Terug even naar Lucas 10. Want ik dacht, die Maria die zit aan de voeten van Jezus en luistert naar zijn woord. Aan de voeten van, het is niet echt een Bijbelse uitdrukking, maar het is een uitdrukking die in ieder geval in de Bijbel regelmatig voorkomt. Aan de voeten van. We kennen de uitdrukking dat iets onder de voeten geplaatst wordt. Dat de tegenstander straks een voetbank zal zijn voor de voeten van de koning. Dat betekent dat hij ondergeplaatst is en dat de koning dus de overheerser is. Een rangorde. Alleen een paar keer, en ik noem maar even snel de teksten, want het zou te veel tijd vragen als we die allemaal opzoeken, maar dan hebben we een beetje beeld. Matteüs 15, vers 30. En er kwam een grote menigte naar hem toe, naar de Heer Jezus. Ze hadden kreupelen, blinde mensen die niet konden spreken en verlamden en vele anderen. En ze legden ze voor de voeten van Jezus. En hij genas hen. Dus ze worden bij de Heer gebracht en ze worden voor zijn voeten neergelegd. Nou is dat waarschijnlijk ook heel erg letterlijk voor zijn voeten. Want als ze ze neerleggen, zal dat waarschijnlijk op de grond geweest zijn. Nou ja, en de voeten staan ook op de grond, dus dat is op zich letterlijk. Dus ze worden voor de voeten van Jezus neergelegd. Ze komen in zijn nabijheid. Want als je bij de voeten van iemand bent, dan ben je dichtbij. Lucas 8, vers 35. Daar is een man die van demonen wordt genezen. En dan staat er, ze gingen op weg om te zien wat er gebeurd was. En ze kwamen bij Jezus en vonden de man van wie de demonen uitgegaan waren, zitten aan de voeten van Jezus. Gekleed en goed bij zijn verstand. En ze werden bevreesd. Want er was een wonder gebeurd. En die man die zit aan de voeten van Jezus. Lucas 8, vers 41. Gaat over Jairus. En er kwam een man van wie de naam Jairus was. Hij was een leidinggevende in de synagoge. Hij viel aan de voeten van Jezus neer en smeekte hem naar zijn huis te komen. Dat is dus iemand die voor de voeten neervalt. En dan dus heel erg een onderdanige positie aanneemt ten opzichte van de meerdere. Tenminste, daar geeft hij dus blijk van. Datzelfde blijk geven van dat je eerbied hebt voor de meerdere, blijkt uit Lucas 17, vers 15. Dat is, zijn melaatsen die genezen worden. En toen één van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug naar de Heer, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. En hij wierp zich met zijn gezicht ter aarde voor zijn voeten en dankte hem. Het was een Samaritaan. Voor de voeten. Als iets voor je voeten wordt neergelegd, dan ben jij dus degene die daar als het ware, even zwart-wit gezegd, de heerser over is. De meerdere van is. En daar wat over te zeggen heeft. En daarom wordt het als het ware, kijk, als iemand tegenover je staat, op gelijke hoogte, dat hebben wij hier ook, dan ben je gelijk. Maar als je je klein maakt en neerbuigt, dan geef je die ander de eer. Nou, dat blijkt dus ook steeds weer. Over Saulus lezen we twee keer een tekst die iets met de voeten te maken heeft. In de eerste plaats is hij opgevoed in Tarsus en heeft nauwgezette wijze onderwezen in de wet van de vaderen. En hij zat daarbij aan de voeten van Gamaliel. En daar is ook een uitdrukking vandaan gekomen, zitten aan de voeten van. Dat betekent, die ander is de expert, is de meerdere die allemaal weet. En ik wil het graag van hem horen of van hem getuigenis krijgen, van hem leren. Geef dus inderdaad een verhouding aan. Alleen die andere tekst, die gaat over de voeten van een jongeman die Saulus heette. Dat is toen Stefanus gekruisigd of gestenigd werd in Handelingen 7. Weet je nog wel, door de overpriesters en de schriftgeleerden. Stefanus die hele reden houdt voor de raad. En dan worden ze zo boos. Hij zegt, ja, jullie verzetten je ook altijd tegen de Heilige Geest. Nou, dat had hij niet moeten zeggen. Maar ze nemen stenigen hem. En dan staat er, en ze wierpen hem de stad uit en stenigden. En de getuigen, degene die dat deden, legden hun kleren af aan de voeten van een jongeman die Saulus heette. Dus dat doodsvonnis, dat wordt voltrokken. En degene die dat doen, die leggen hun kleren af, hun mantel, hun waardigheid, dat wat ze waren, want de mantel staat voor ook wie je bent. Denk aan de koninklijke mantel, dan heb je koninklijke waardigheid. Priesters en schriftgeleerden hadden ook een mantel aan, die zeiden over hun waardigheid. Die legden ze af en legden ze aan de voeten van Saulus. En hij is degene die als het ware tussen haakjes, die macht en die waardigheid ontvangt. En daar maakt u ook later gebruik van, want hij krijgt volmachten en dat om de gemeente te vervolgen. Ze legden hun kleren af aan de voeten van de jongeman die Saulus heette. Ze erkenden daarmee Saulus als degene die, ja, van belang was, iets te zeggen had. En daar maakt hij dus ook later gebruik van. Aan de voeten van. Nou goed, en er zijn er nog wel meer teksten in de Bijbel die het zeggen over de voeten. Hoe lieflijk zijn de voeten die het heil verkondigen enzovoort. Genoeg om uit te zoeken en om het te vinden. Maar in ieder geval, Martha of Maria die zat aan de voeten van de Heer Jezus en luisterde naar zijn woord. Ze erkende dus haar positie ten opzichte van de Heer. En dan denk ik dat het belangrijk is dat het vooral gaat wat je doet in die positie. Niet dat je onderdanig bent en maar op je snuffert ligt en zegt, ik geef u de eer, ik geef u de eer en wat kan ik allemaal voor u doen. Nee, ze zit aan zijn voeten, ze erkent hem als de meerdere. Maar wat doet ze dan? Dan luistert ze naar zijn woord. Met andere woorden, ze laat zich beïnvloeden. De rijkdom van het woord komt tot haar. Dat is dus op een goede manier erkennen dat God God is. En dat zijn woord het woord is om naar te luisteren. Dat is wat Maria doet. En Martha, ja, die maakt zich bezorgd over veel dingen. En dan zegt de Heer Jezus, Martha, één ding is nodig. Eigenlijk zegt hij, dat wat Maria deed. Die aan mijn voeten zit en luistert naar wat ik te vertellen heb. Ik was voor haar nabij. En zij weet, ik zeg nu in de woorden van Paulus, dat ze zich over geen ding bezorgd hoeft te maken. Dus doe dat nou ook. Maak je niet bezorgd over veel dingen. Laat het woord van de Heer rijkelijk in u wonen. Eén ding. Ik wil nog een paar keer bij een paar teksten stilstaan uit de Bijbel die ook gaan over dat ene ding. Want dat is toch wel mooi. Deze hebben we gelezen. Martha, slechts één ding is nodig. Terwijl je daar in de wereld tegenwoordig niet meer wegkomt. Want het gaat om veel dingen, het gaat om grote hoeveelheden, het gaat om complexiteit. Maar we weten inmiddels dat de complexiteit alleen maar gedoe oplevert. En heel veel dingen maken het allemaal ingewikkeld. Nee, het gaat maar om één ding. En als je dat ene hebt, zegt de Heer Jezus tegen Martha, Maria heeft het goede deel uitgekozen, dan heb je genoeg. Dan kun je overweg met die vele dingen. En die worden dan geen complex voor je. Die worden niet ingewikkeld voor je. Want je ziet ze in het licht van dat ene. Dat goede, dat woord van God. David, gaan we naartoe. Psalm 27. David heeft ook, denk ik, een complex leven geleid. Er was van alles en nog wat aan de hand. En hij had alle reden om zich bezorgd te maken om heel veel dingen. En dan komen we in Psalm 27. En dan gaat het ook over één ding. En dat is eigenlijk het getuigenis van David. Eventjes beginnend in vers 1. De Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Voor wie zou ik vrezen? Nou, hij had misschien heel velen van wie hij te vrezen had. Maar er was er maar één die zijn licht en zijn heil was. En die maakte dat hij voor die anderen niet te vrezen had. Psalm 27, vers 1. De Heere is mijn levenskracht. Die ene. De Heere. Voor wie zou ik bang zijn? Voor wie zou ik angst hebben? Toen kwaaddoeners op mij afkwamen en mijn leven te verslinden, mijn tegenstanders, mijn vijanden, ze struikelden zelf en vielen. Hij heeft zich wellicht ook druk gemaakt om heel veel dingen. Had hij ook alle reden voor, want het was complex in zijn leven. Hij moest op de vlucht enzovoort. Maar vervolgens zegt hij, de Heere is mijn licht. De Heere is mijn levenskracht. En degene die zich tegen mij opzette, die struikelde zelf en vielen. Al belegerde mij een leger. Dus al waren er velen tegen mij. Mijn hart zou niet vrezen. Al brak er een oorlog tegen mij uit. Toch vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere verlangd. Dat zal ik zoeken. Eén ding maar. Wat in het leven van David dus van belang is. Eén ding wat hij verlangde. Dat ik wonen mag in het huis van de Heer. Al de dagen van mijn leven. Om de lieflijkheid van de Heer te aanschouwen. En om te onderzoeken in zijn tempel. Eén ding. Dat ik mag verblijven, dat ik mag wonen in het huis van de Heer. En dat, dat woordje verblijven, dat heeft alles te maken. Niet drukdoende aan het bedienen in het huis van de Heer. Nee, zitten in rust in het huis van de Heer. Daar waar het woord gesproken wordt. En ik denk dat David hier in zijn algemeenheid het heeft over, want de tempel was er nog niet, maar die heeft Salomo gebouwd. Dus sommigen zeggen, ja, hij verlangde naar dat die tempel er zou komen, dat hij die misschien nog mocht meemaken. Ik weet niet of dat zo is, want hij wist ook dat Salomo hem zou bouwen. Maar hij kende ook de tabernakel. En ik denk veel meer dat het gaat om de overdrachtelijke zin, dat hij in de nabijheid van de Heer wilde zijn. Dat was zijn verlangen. Eén ding heb ik van de Heer verlangd. Dat zal ik zoeken. Dat ik mag verblijven, dat ik mag wonen, dat ik mag zitten, mag rusten in het huis van de Heer. Met welke bedoeling? Want waarom wil je dat, David? En misschien, dat weten we niet van Maria, maar dat zou best ook de reden kunnen zijn van Maria, waarom ze zat aan de voeten van de Heer. Om de lieflijkheid van de Heer te aanschouwen. Om de aangenaamheid van de Heer te aanschouwen. De aangenaamheid van de Heer te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Ik las van iemand een mooie opmerking die zei, die David, met al zijn psalmen, wordt vaak gezien als een poëet. Want ja, hij kan het mooi zeggen en zo met mooie woorden. Maar David was geen poëet. David was een profeet. Hij spreekt ook met het oog op wat de tempel is. Het huis van de Heer. Want daarin wil hij aanschouwen. Daarin wil hij zien wat er is. En dat onderzoeken. Nou, en we weten inmiddels wat die tempel, die tabernakel van de Heer is. Wat daarin te zien is. Alles heeft te maken met de persoon van de Heer Jezus Christus. En dat is wat David wil doen. Hij wil als het ware, hij verlangt ernaar om dat aanschouwelijke onderwijs te hebben. Om te zien de lieflijkheid van de Heer. De aangenaamheid van de Heer. Dat is trouwens wel mooi, in het kader van Martha. De lieflijkheid van de Heer wil hij zien. Dat is het Hebreeuws het woord Naomi. Is daarvan afgeleid. U kent allemaal Naomi als persoon in de Bijbel. Dat betekent lieflijkheid of aangenaamheid. Maar wat lezen we van Naomi? Als het helemaal niet meer zo lieflijk en aangenaam in haar leven gaat. Ze moest vluchten en haar man overlijdt en haar zoon overlijden. En dan komt ze weer terug in het land in Bethlehem en dan zegt ze, noem mij maar Martha. Nee, noem mij maar Mara. Maar dat is hetzelfde. Noem mij maar bitter. Ze was lieflijk, aangenaam. Noem mij maar bitter. Dat is precies wat er met de mens gebeurt. En David is precies andersom. Het zal af en toe erg bitter in zijn leven geweest zijn. En moeilijk en zorg en pijn en verdriet en wat dan ook maar. Maar hij heeft één verlangen. Om de lieflijkheid, de aangenaamheid van de Heer te aanschouwen in zijn tempel. Eventjes voor de goede orde. Wat hij daar ziet, het koperen wasvat, het brandofferaltaar. De kandelaar, de toonbroden, het reukofferaltaar, de ark. Allemaal beelden, geweldig type van de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Dat is wat hij wil zien. Martha, Martha, maak je nou niet druk om veel dingen. Eén ding gaat het om. Dat is het goede ding. En dat is wat David ook zegt. Eén ding heb ik van de Heer gevraagd. Eén ding. En dat is wel belangrijk dat we dat in de gaten hebben. Dat David dus als het ware zicht had op de betekenis van de tempel, van de tabernakel en de attributen die daarin stonden. Zo zal hij gedacht hebben aan het brandofferaltaar. Dat spreekt van de verhoogde Christus. Ik zocht dat nog even wat op. En dan staat er dat het brandofferaltaar met hout overtrokken. Dat is hout overtrokken met koper. Vergankelijkheid, wat bedekt wordt met onvergankelijkheid. 3 L hoog. 3 verhoogd. Verhoogd op de derde dag. Een maat van 5 bij 5. Je zou kunnen zeggen, 5 is het getal van de genade. Dat brandofferaltaar, wat spreekt van de verhoogde Christus. Genade in het kwadraat. 5 bij 5. Het was gehorend, koninklijk. Het altaar werd gezalfd. Spreekt van de gezalfde Christus. En het offer wat gebracht werd, steeg op als een lieflijke reuk voor de Heere. Het gaat niet over het kruis, maar gaat juist over de opstanding. Wat opsteeg voor de Heere. Nou ja, en zo hebben natuurlijk al die attributen in de tempel een geweldige betekenis. De kandelaar, de toomrode. Wat dacht je van de ark? Die zal hij niet gezien hebben, maar hij wist dat die er was. Aanschouwelijk onderwijs, de ark. Het gouden verzoendeksel. Beeld van de troon van God, de troon der genade. Waar God verzoening deed. Nou ja, zo is er veel over te zeggen. Maar dat is dus wat David wil, maar één ding van de Heere verlangde. Dat zal ik zoeken. Eén ding. En het mooie van deze psalm is dat hij dus eerst van alles opnoemt. Tegenstanders, een leger, oorlog, kwaaddoeners. Ze willen hem levend verslinden. Maar voor wie zou ik vrezen? Voor wie zou ik angst hebben? De Heere is mijn kracht. Dat ene ding, dat is waar het om gaat. Een volgende tekst in de Bijbel die gaat over dat ene, dat is in Lucas 18. Lucas 18. Dat is het verhaal van die, zoals we dat dan kennen, die rijke jonge man. Die aan de Heer vraagt, wat moet ik doen om het eeuwige leven te berven? Lucas 18. Eén ding. En dan lezen we hoofdstuk 18 vanaf vers 18. En een leidinggevende vroeg hem en zei, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te berven? En Jezus zei tegen hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één. God. Dat is trouwens ook wel mooi wat hier staat. Als het nou om het goede gaat, dan is er maar één. Niet meerdere, niet vele dingen, één. God. Het gaat om die ene. En dan gaat de Heer Jezus verder. U kent de geboden. U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, geen vals getuigenis afleggen, eer uw vader en uw moeder. En hij zei, al die dingen heb ik in acht genomen. Vanaf mijn jeugd. En je hoort hem eigenlijk zeggen, ik heb alles gedaan. Wat moet ik nog meer? Maar toen Jezus dit hoorde, zei hij tegen hem, nog één ding ontbreekt u. Eén ding. Hier is het dus net andersom. Hier mist er één ding. En wat is dat dan? Nog één ding ontbreekt u, dubbele punt. Verkoop al wat u hebt en deel het uit onder de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom en volg mij. Verkoop al wat u hebt en deel het uit onder de armen. Dat betekent niet dat je het zelf houdt en onder je armen stopt. Want dan heb je het nog niet uitgedeeld. Nee, geef het maar weg. Verkoop al wat u hebt en deel het uit onder de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom en volg mij. Maar toen hij dit hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was erg rijk. Tja, één ding ontbreekt, zegt de Heer. Wat ontbrak er dan? Nou, misschien, en hier heb ik de tekst wel bijgezet. Als je je hand er even bijhoudt, moet je even naar Matteüs 6 gaan. Matteüs hoofdstuk 6. Dat is een stukje uit de bergrede. Eén ding ontbreekt, zegt de Heer. Eén ding maar. En als die rijke jongeling geluisterd had naar het optreden van de Heer, dan had hij dat inmiddels al gehoord in Matteüs 6. Vers 19. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen, maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Eén ding ontbreekt. Die schat in de hemel. Want dat is wat de Heer hier zegt. Verzamel je nou geen schatten op de aarde? Ai, maar ik ben zo rijk. Verzamel je geen schatten op de aarde? Want dat is maar tijdelijk. Waar mot en roest ze verderven. En waar dieven inbreken en stelen. Of zoals de Heer Jezus over Maria zei, zij heeft het goede deel gekozen, wat niet van haar wordt afgenomen. Dus wat blijft? Terwijl hier van de rijkdom wordt gezegd, ja, dat is aardse goed. Mot en roest verderven ze, dieven breken in en stelen. Dat blijft niet. Dus die kun je wel verzamelen, maar daar heb je uiteindelijk helemaal niks aan. Het gaat erom die schat in de hemel. Matteüs 6. En als we dan ook nog lezen vers 33. Oh ja, dat is diezelfde tekst uit Lucas. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Zoek eerst het koninkrijk van God. Verzamelt u geen schatten op aarde, maar verzamel je een schat in de hemel. Iets blijvends. Dat is dezelfde boodschap als tegen Martha en Maria. Maria heeft het goede deel gekozen. Wat niet van haar wordt afgenomen, dat blijft. Nou, dat wordt hier tegen die rijke man ook gezegd. Hij was zeer rijk, had vele dingen. Ja, dus dat was even lastig voor hem. Het is trouwens wel mooi, Lucas 18... Dat is die rijke jongeling. Bijna hetzelfde verhaal kom je in Lucas 19 tegen van Zacchaeus. Die twee kun je haast één op één met elkaar vergelijken. Want Zacchaeus 19, Lucas 19. Daar staat in vers 2 en ik kwam Jericho, of vers 1 en ik kwam Jericho binnen, ging er door. En zie, er was een man wiens naam was Zacchaeus en hij was oppertollenaar en hij was rijk. Net zoals in hoofdstuk 18, die andere. Die was ook rijk, had vele dingen. Zacchaeus ook. Die rijke jongeling, tenminste ik noem hem maar zo. Waarom dacht hij dat het goed zat met hem? Nou, omdat hij meende door de wet te houden, dat hij aan alles voldeed. Door de wet te houden, komt het wel goed met mij, dacht hij. Had hij het idee dat hij een zondig man was? Nee, daar geeft de Bijbel geen blijk van. In tegenstelling tot Zacchaeus. Want Zacchaeus, vers 7, hoofdstuk 19... En allen die het zagen morden onder elkaar en zeiden, hij is bij een zondige man naar binnen gegaan om daar zijn intrek te nemen. Van Zacchaeus was het wel bekend dat het een zondaar was. Want ja, die troggelde geld af en dat soort dingen. Was in de vijgenboom geklommen. Want hij was klein. En die Jezus die staat dan stil. En die zegt, ik moet bij je binnen zijn. De Heer Jezus, dat is wel mooi, vers 5. Toen de Heer Jezus bij die plaats kwam, in die boom waar hij ingeklommen was, keek hij op. De Heer Jezus keek op en zag hem en zei tegen hem, Zacchaeus, haast u, kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. De Heer Jezus vraagt niks van hem. Je moet dit, of je moet dat, of je moet zus, of je moet zo. Ik moet bij je zijn. En de mensen weten, oei, maar dat is een zondaar. Ja, en dan is het heel bijzonder. Vers 7, en alle die het zagen morden onder elkaar en zeiden, hij is bij een zondige man naar binnen gegaan. Vers 8, Zacchaeus ging staan en zei tegen de Heer, zie, de helft van mijn goederen, Heer, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik het vierdubbel terug. De Heer Jezus vraagt niks van hem, maar hij doet het uit eigen beweging. En waar leidt dit toe? Waar gaat dit nou om? Vers 9. Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Ik geef het vierdubbel weg. Iedereen die ik heb afgeperst, die geef ik het vierdubbele terug. En ik geef de helft van alles wat ik heb aan de armen. Helemaal vrijwillig. Ik denk haast met vreugde. Geeft hij het allemaal weg. En wat is vervolgens de samenvatting van de Heer? Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen. Redding. En weet je, dat is de boodschap die voor elke gelovige geldt. Efeze 2 vers 8. Want uit genade bent u zalig geworden. Letterlijk staat daar, in genade bent u gered. Dat is wat er met Zacchaeus gebeurde. Omdat de Heer naar hem opziet en zegt, Zacchaeus, ik moet bij je zijn. Zie je de tegenstelling met die rijke jongeling, die meende door de wet te houden, door zelf actief te zijn, door precies je aan alle regeltjes te houden, zijn heil te kunnen bewerken. Nee, de wet eist. De wet zegt, je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo. Maar je komt altijd tekort. Want hij dacht dat hij alles gedaan had, maar toch kwam hij tekort. Want hij was zeer rijk. Terwijl genade, en Zacchaeus ontdekt dus de genade, de redding, die geeft alles. En die maakt blij. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. Tja, een geweldig verschil tussen de wet aan de ene kant, dat je meent het zelf te kunnen doen. Nee, één ding is nodig. En dat kun je niet zelf doen. Dat is namelijk dat je je uitstrekt naar die schat in de hemel. En niet naar de schatten op aarde. Want dat deed hij rijk. En Zacchaeus die had dat in de gaten. Aan dit huis is genade bewezen, is redding geschonken. Eén ding maar. Wet en genade. Bladeren we nog een stukje door. Komen we in Johannes 9. Want ook daar is sprake van maar één ding. Dat is diegene die blind geboren was. Johannes 9, dat is een lang hoofdstuk, gaan we niet helemaal lezen. Ik denk dat we die geschiedenis wel kennen. We lezen even het begin. En in het voorbijgaan, hoofdstuk 9, vers 1, Johannes. Hij zag iemand die blind was vanaf de geboorte af. Als je dat leest, dat iemand vanaf zijn geboorte al een gebrek heeft, dan weet je al meteen, dat is een beeld van de zondaar. Die vanaf zijn geboorte af een gebrek heeft. Die niet compleet is. Die hulp nodig heeft. En zijn discipelen vroegen hem, Rabbi, wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? En zegt de Heer Jezus, hij heeft niet gezondigd. En zijn ouders ook niet. Maar dit is gebeurd, dat hij blind geboren is. Met de bedoeling dat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ook dat is weer bijzonder. Want deze geschiedenis, want die man die wordt uiteindelijk genezen en hij kan weer zien met slijken op de grond. En dan is dit zo, hij werd niet genezen omdat hij blind was. Hij werd niet genezen omdat hij blind was. Hij was blind om genezen te kunnen worden. Zodat Gods werk zichtbaar zou worden. Je wordt geen kind van God omdat je een zondaar bent. Je bent een zondaar, zodat Gods werk zichtbaar kan worden. Dat is precies omgedraaid. De mens is een zondaar, zodat Gods werk zichtbaar kan worden. Waarom is er duisternis in deze wereld? Zodat het licht geopenbaard kan worden. Dat is net een andere benadering. Waarom is er ellende in deze wereld? En dat is een vraag die je natuurlijk heel veel hoort. Waarom? Waarom is er al die ellende? Nou, misschien dat we het wel met deze woorden kunnen zeggen. Zodat Gods werk uiteindelijk zichtbaar gaat worden. En dat is bij deze man ook zo. Want dan een hele geschiedenis. De Heer Jezus zegt, ik ben het licht der wereld, spuwt op de grond, maakt slijk, smeert het op zijn ogen. Hij moet zich gaan wassen in het bad Siloam. En dan, dan komen we uiteindelijk in vers 25. Want de schriftgeleerden en de mensen van de synagoge, die willen weten, wat is jou gebeurd en hoe is dat gebeurd? En het is geloof ik ook nog op de Sabbat gebeurd. Dus ja, dat kan helemaal niet. En dan staat er in vers 24, ze riepen voor de tweede keer de man die blind geweest was en zeiden tegen hem, geeft God de eer, wij weten dat deze mens, en dan hebben ze het over Jezus, een zondaar is. Hij antwoordde en zei, of hij een zondaar is, weet ik niet. Maar één ding weet ik. Ik was blind en nu kan ik zien. Wat een gedoe allemaal. Wat zijn er veel dingen die er aan de hand zijn met die man. Hij maakte zich daar niet druk over. Hij maakte zich niet druk over en bezorgd over die vele dingen. Hij zegt hier heel concreet. Eén ding weet ik. Eén ding. En dat is het goede deel wat hij van de Heer ontvangen had. Eén ding weet ik. Ik was blind. En nu kan ik zien. Eén ding weet ik. Dit is trouwens wel mooi, in dit hoofdstuk, vers 9, komt, ik geloof wel 8 of 9 keer voor, dat zij iets weten. De Heer Jezus weet iets, de schriftgeleerden en de overpriesters weten iets, deze blindgeborene weet iets. Misschien kunnen we er even doorheen bladeren, want dat is wel grappig om te zien. Het begint in vers 12. Zij dan zeiden tegen hem, waar is hij? En hij zei, ik weet het niet. Vers 20. En zijn ouders antwoordden en zeiden, wij weten dat dit onze zoon is en dat hij blind geboren is. Maar hoe hij nu ziet, dat weten we niet. En of zijn ogen geopend en wie zijn ogen geopend heeft, dat weten we niet. Hij is volwassen, vraag het hem zelf, hij zal voor zichzelf spreken. En dan in vers 24. Wij weten dat deze mens een zondaar is. Vers 25. Eén ding weet ik. Dat ik blind was en nu kan zien. En of die een zondaar is, ja, dat weet ik niet. Vers 29. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van deze weten wij niet waar hij vandaan komt. En in vers 30. De man antwoordde en zei tegen hen, er is toch iets wonderlijks in dat u het niet weet waar hij vandaan komt en dat hij toch mijn ogen geopend heeft. 7 plaatsen waar weten en niet weten genoemd worden. En precies in het midden daarvan, centraal, staat die ene tekst in vers 25. Of die een zondaar is, dat weet ik niet. Maar één ding weet ik. Ik was blind. En nu kan ik zien. Eén ding weet ik. En dan is het wel mooi dat datzelfde woordje weten, dat is niet vertaald met weten, maar staat in hoofdstuk 9 vers 1. En toen dacht ik, dat is wel mooi. In het voorbijgaan zag Jezus iemand die blind was van de geboorte af. Letterlijk staat daar voor het woordje zag ook hetzelfde woord van weten. Dus je mag het ook vertalen met, en in het voorbijgaan wist hij iemand die blind was van de geboorte af. Dat is natuurlijk veel indringender dan dat hij het alleen maar zag. De Heere wist het. Ja, de Heere wist het. Dat iemand blind was van de geboorte af. Ja, dat weet de Heer van elk mens. De Heere weet dat je vanaf je geboorte af blind bent. Een zondaar bent. En dat je hulp nodig hebt. En de Heer is gekomen om de werken Gods openbaar te maken. In het voorbijgaan wist hij dat iemand blind was. Ja, de Heere weet alles. En dat is wel belangrijk om vast te stellen. Ik weet niet of Maria ook zo dacht. En of David zo dacht. Maar de Heere weet alles. 2 Timotheus 2 vers 19 maakt het ook duidelijk. Het vaste fundament van God blijft staan met dit zegel. De Heere kent wie van hem zijn. En ieder die de naam van Christus noemt, moet zich verhouden van de ongerechtigheid. De Heere kent wie van hem zijn. De Heere weet wie je bent. In het voorbijgaan wist hij van iemand die blind was. En zo kent de Heere God elk mens. En weet van elk mens. Die is van nature blind. En is gekomen opdat Gods werk geopenbaard zou worden. Dat je weer kan zien. En voor de gelovigen in deze tijd betekent dat onder andere dat je verzegeld bent met de Heilige Geest van de belofte. Dat zegel, de Heer kent je. Je bent verzegeld. Een bewijs dat we Gods bezit zijn. De Heer weet alles. Ja, natuurlijk weet hij alles. En dan is het wel mooi dat je in Johannes 9 af en toe leest van die fariseeën en die schriftgeleerden en die man. Dat ze sommige dingen niet weten. Ja, dat weet ik niet. De Heer weet alles. En die blindgeboren, die weet één ding. Heel veel dingen wist hij niet, maar één ding weet ik. En dan zeg ik het even, ik was een zondaar en ik ben nu gered. De Heer heeft me genade bewezen. Had ik dat verdiend? Nee, de Heer God heeft het gegeven. Zodat zijn werk geopenbaard zou worden. Er staat in 2 Kronieken 16 vers 9 een tekst. Want de ogen van de Heere trekken over de hele aarde. Om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hem. Dus de Heere, en dat wordt het beeld gebruikt dat hij het ziet. Maar met de ogen dicht ziet de Heere God ook, want hij weet het. Ze trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hem. Tja. Eén ding weet ik. Zo is het. We gaan naar nog een tekst. En die komt dan dichter bij ons te staan. In Filippenzen hoofdstuk 3. Filippenzen hoofdstuk 3. Je zou eigenlijk dat hele hoofdstuk moeten lezen. Nou, misschien is het wel goed om dat even te lezen, want dat heeft alles met elkaar te maken. In vers 14, daar staat uiteindelijk, maar één ding, vergetende wat achter mij is, mij uitstrekken naar hetgeen voor mij is. Alleen om dat te begrijpen, moet je even de gedeelte daarvoor gelezen hebben. Dus daar wil ik mee beginnen. En dat zijn hele lange zinnen. En ik begin in vers 4. Want daar begint Paulus over zichzelf. Want hij zegt in vers 14, één ding doe ik. Dus dat is een getuigenis van hemzelf. Vergetende wat geen achter mij is, maar uitstrekkende naar wat voor mij is. Maar hoe ben je daartoe gekomen, Paulus? Nou, dat is het als volgt. In vers 4, daar zegt hij, hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Het lijkt wel een beetje op die rijke jongeling. Ik heb alles gedaan wat gedaan moest worden volgens de wet. Maar wat voor mij winst was, heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade, vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, met de bedoeling dat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Met de bedoeling dat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de uitopstanding van tussen de doden uit. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus gegrepen. Broeders, ik zelf niet denk dat ik het gegrepen heb. Maar één ding, vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend naar wat voor mij is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is, in Christus Jezus. Ja, Paulus die geeft hier een getuigenis van hemzelf. Hè? En dan zegt hij in vers 10, wat is zijn verlangen? Dat ik hem mag kennen, gemeenschap met hem mag hebben, één mag zijn met hem. En de kracht van zijn opstanding, de gemeenschap aan zijn lijden. En daartoe ben ik gegrepen. Want hij jaagt nu naar het doel, terwijl hij eerst op de christenen jaagde, of is het doel? Nou ja, we weten wat we bedoelen. Hij wilde die christenen te pakken nemen en hij ging zelfs tot ver in het buitenland. Hij joeg ze achterna. Maar nu jaagt hij naar het doel. De prijs van de roeping God. En dan noemt hij dat ook heel concreet. Maar één ding. Vergetend wat achter mij is. Mij uitstrekkend naar wat voor mij is. Ik jaag naar het doel, de prijs van de roeping van God, die van boven is. Eén ding doe ik. De prijs waar Paulus hierover heeft, zou je kunnen zeggen, die is verbonden aan die bovenroeping van God. Elke gelovige is geroepen in heel Gods plan. Heb je groepen van mensen met een doel, met een plaats. Abraham was geroepen om het land te berven. Het volk van Israël, de mensen die dan op de aarde wonen, werven het land en wonen de lengte en breedte van het land Kanaan. Abraham zelf en de sterren des hemels, zijn nageslacht, geestelijk, was geroepen om in Nieuw-Jeruzalem te wonen, de stad met de fundamenten. En de gelovigen in deze tijd, het lichaam van Christus, de gemeente, hebben een roeping die van boven is. Onze plaats is in het bovenhemelse, boven, waar God is. Daartoe zijn we geroepen. Zijn roeping heeft dus ons niet op de aarde geplaatst, nog in de hemelen, maar boven, de plaats waar Christus is. En de plaats waar wij ook de dingen moeten zoeken en bedenken die voor ons van belang zijn. De hemel van God. En dat is ook wat Paulus zegt. Ik jaag naar dat doel, de prijs van de roeping van God. De bovenroeping in Christus Jezus. En dan zegt hij erbij, en daarvoor doe ik maar één ding. Het gaat dus maar om één ding. Vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend naar hetgeen voor mij is. Letterlijk staat er dus, enerzijds vergetend de dingen die achter mij en anderzijds mij uitstrekkende naar de dingen voor mij. Eén ding, ik jaag naar het doel. En terwijl die naar dat doel jaagt, naar die bovenroeping, die plaats in het hemelse, terwijl die dat doet, zegt hij, vergetende wat achter mij is en mij uitstrekkende naar de dingen die voor me zijn. En dan is natuurlijk de vraag, wat bedoel je, Paulus? Wat zijn dan de dingen die achter je liggen? En wat is dan hetgene wat voor je ligt? Dan zou je natuurlijk kunnen denken, ja, hij noemt zichzelf de grootste zondaar, een vervolger van de gemeente. Ja, daar wil je niet meer aan denken. Dat zijn totaal verkeerde dingen. Door dat inzicht was hij ook wel gekomen. Maar de vraag is of dat hier bedoeld wordt. Vergetende hetgeen achter me ligt. En vandaar ook dat ik eerder ben beginnen te lezen in vers 4. Want denk nog eens aan Zacchaeus en die andere rijke jongeling. Zacchaeus had in de gaten dat het ging om die schat in het hemelse. Niet de schatten op de aarde. Terwijl die rijke jongeling dacht, als ik me nou aan alle regeltjes hou, dan ben ik er ook. De wet. En dat is precies wat Paulus hier ook zegt. Want hij zegt, hoewel ik reden had om op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog veel meer. Kijk eens even naar wie ik ben. Besneden op de 8e dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is onberispelijk. Tja, dat waren de dingen achter hem. Zo was zijn leven. En hij meende dat hij daar heel goed in zat. Net zoals die rijke jongeling. Wat moet ik doen? Hou de wet. Nou, dat heb ik gedaan. Ja, maar dan komt de vraag. Heb je een schat in de hemel? Nee, dat had die rijke jongeling niet. Zacchaeus had het begrepen. Die begreep, ik moet bij je zijn. Heer, kom binnen. En hij deelde uit, enzovoort. De dingen achter hem. Je zou kunnen zeggen, misschien is dat wel niet in de eerste plaats, in dit geval de zonden, zoals wij die dan noemen, de verkeerde dingen die hij allemaal gedaan heeft, dat achter me ligt. Maar misschien juist wel die godsdienst die hij achter zich heeft gelaten. Dat de wet willen houden. Het zelf eigenmachtig denken van, kijk eens hoe goed ik ben. Het staat er goed voor, hè? Maar wat voor mij winst was, dat waren die dingen. Dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. En als die dus naar zich uitstrekken naar de prijs van de roeping van God, de hemelse plek, de hemelse bestemming, dan noemt hij als het ware dat hij zichzelf in de renbaan ziet. En dan zegt hij, vergetende de dingen achter mij. En je zou ook eigenlijk kunnen zeggen, dat wat achter hem aan zit. Maar daar kijk ik niet meer naar. Want als ik daarnaar ga kijken, dan word ik wellicht weer verleid om de wet te houden. En toch de dingen te doen en te zeggen, nou, ik heb het wel goed voor elkaar. Het ziet er goed uit, hè? Heb ik dat niet goed gedaan? Nee. Vergetende wat achter mij ligt. Ik kan het zelf niet. Mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt. De prijs, de roeping Gods, die bovenroeping. Zoals Zacchaeus geroepen werd. Hey Zacchaeus, ik moet bij je in huis zijn. Welkom Heer. En heden is aan dit huis genade bewezen. Niet de zonden, maar de godsdienst is wat achter hem ligt. En die heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, zegt hij in vers 8, ik beschouw alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus mijn Heer. Om wie ik dat alles, dat zijn alle dingen, als schade ervaren heb. Dus al die dingen, waar je je misschien tegelijkertijd ook bezorgd om maakt. En waar je je druk om maakt, zoals Martha dat deed. Martha, maak je nou niet druk om veel dingen. Eén ding is nodig. Dat is wat Paulus hier ook zegt. Eén ding. Ik jaag naar de prijs van de roeping van God. Hij vertrouwde namelijk op het vlees. En dat is wel mooi. Hij noemt daar 7 aspecten op. We hebben ze gelezen, besneden uit het geslacht van Israël, de stad Benjamin. Hebreeër uit de Hebreeën. Dat benoemt hij zijn afkomst. Kijk eens even waar ik vandaan kom. Is dat niet eventjes goed, hè? Zijn afkomst. En vervolgens beschrijft hij een fariseer, aan de voeten van Gamaliel gezeten, gestudeerd, veel bijgeleerd, dus zijn eigen verdiensten. Wat ijver betreft een vervolger van de gemeente. Hij joeg niet naar de prijs, maar hij joeg op de gemeente. Wat ijver betreft een vervolger, zijn eigen kwaliteit van het vlees. Ik zie eens even wat ik gepresteerd heb. Wat de rechtvaardigheid betreft, in de wet, onberispelijk. Zijn eigen werk. Ik heb me aan alle regels gehouden. Niemand die mij wat kan maken. Goed, hè? En dan zegt hij, ja, maar dat zijn de dingen die ik nou achter me laat. En waar ik niet meer naar omkijk. Ik strek mij uit naar hetgeen voor me ligt. De prijs, de roeping Gods. De hemelse schat. Verzamelt u geen schatten op aarde. En die betekenis. Met andere woorden, ook Paulus, net zoals Zacchaeus, en net zoals bij die rijke jongeling, wordt geconfronteerd met, wat ben je zelf? Net zoals die blinde, wat ben je zelf? Ja, ik ben blind en ik weet verder niks. En dan wordt hij genezen, maar één ding weet ik. Ik was blind en nu kan ik zien. Eén ding doe ik, vergetend hetgeen achter mij ligt, maar uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt. Eén ding, Martha. En Maria heeft het goede deel gekozen. Dat wat blijft. Waar mot en roest ze niet verstoren, waar geen dieven komen om het weg te halen. Die schat in het hemelse. Dat wat God geeft. En voor Paulus betekende dat inderdaad die hemelse bestemming. Als één na laatste. Want dan zoek je in de Bijbel en dan zoek je dat woord één of ene. En toen kwam ik een mooie tekst tegen. In Johannes 6. En toen dacht ik, ja. Wat kan zo'n zinnetje dan veel betekenis hebben? Ik wou hem toch even lezen. Johannes 6. Even zien, vers 22. Daarvoor hebben we de geschiedenis, dan staat er boven, Jezus wandelt op de zee. Dat is die geschiedenis die we ergens anders lezen, dat de storm is op het meer en dat Petrus overboord stapt en op de zee. Dat is hier in Johannes 6, gaat het niet over Petrus, die wordt er niet beschreven, maar het is diezelfde geschiedenis. En dan staat er, de volgende dag zag de menigte die aan de overkant van de zee stond, dat daar geen ander scheepje was dan dat ene. Ze zien alleen maar dat ene scheepje waar zijn discipelen in gegaan waren en dat Jezus met zijn discipelen niet in het scheepje gegaan was, maar dat zijn discipelen alleen weggevaren waren. De mensen zagen dat ene scheepje. Maar dat ene scheepje was voor de discipelen en voor Petrus een heel bijzonder scheepje. Want dat ene scheepje deed hun herinneren aan die nacht dat ze dachten, wij gaan ten onder. Het is gebeurd met ons. Vervolgens krijgen ze de schrik van een spook. Tenminste, dat denken ze. Maar het is de Heere. En wat zegt de Heere in die nacht terwijl zij in de nood zijn, in dat ene scheepje, dan zegt de Heer, ik ben het. Wees niet bevreesd. En hun getuigenis is dan, waarlijk, u bent de Zoon van God. Maar dat is wel mooi. Al die buitenstaanders, die Israëlieten, die daar langs de kant lopen, daarvan staat er, de volgende dag zag de menigte die aan de overkant van de zee stond, dat daar geen ander scheepje was dan dat ene. Waar Jezus, waar zijn discipelen in gegaan waren, enzovoort. Dat ene scheepje. Ja, de mensen die hebben er niks bijzonders aan gezien. Maar als die discipelen dat ene scheepje hebben gezien, dan zullen ze gedacht hebben wat ze die nacht hebben meegemaakt. Dat de Heer Jezus zei, ik ben het. Wees niet bevreesd. Waarlijk, zeggen ze dan, u bent de Zoon van God. En met die tekst wil ik eindigen, die bekende tekst uit Timotheus 2, vers 5. Want er is één God. En één middelaar tussen God en de mensen. De mens, Christus, Jezus. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Het gaat om die ene, één mens. Degene die als laatste Adam zijn leven gaf. En die als de opgestaande de tweede mens is. Niet zomaar een mens, maar die ene. Om die ene persoon gaat het. En vandaar dat het zo mooi is dat de Bijbel een paar van die geschiedenissen en verhalen noemt, die ook maar spreken van dat ene ding. En wij kunnen ons druk maken over veel dingen. Nou, zegt de Heer Jezus tegen Martha, 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 maak je niet bezorgd en druk om veel dingen. Eén ding is nodig. En Maria, zittend en luisterend naar het woord, heeft het goede deel gekozen. Amen. Nou, wij hoeven nog maar één ding te doen, en dat is de Heer danken. Dat gaan we doen. Trouwe Vader in de hemel, we danken u wel. Dank u wel dat we zo bepaald zijn bij uzelf. De enige, die ene. En dank u wel dat we daar betekenis aan mogen geven, op basis van wat uw woord ervan zegt. Dat we bepaald zijn wie u bent, wat u doet. En dat wij ons druk kunnen maken om veel dingen, dat wij met veel dingen bezig zijn. Dat wij misschien ook menen in eigen kracht veel te kunnen en te willen doen. Maar dat we van u afhankelijk zijn. En dat we ons vooral niet bezorgd maken omdat u nabij bent. Wees in geen ding bezorgd. Er zijn zoveel dingen in deze wereld. Maar ze zijn er om uiteindelijk ons allemaal te bepalen bij u. Die ene. De God van hemel en aarde. Die zichzelf gegeven heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Dank u wel, Heer, dat we die blijde boodschap mogen kennen. En dat we ons daarin mogen verheugen. We vragen u een zegen hierover. Wilt u met ons gaan als we naar huis gaan? Ons behoeden op de weg, veilig thuis laten aankomen. En dat we ook een volgende keer hier weer in gezondheid bij elkaar mogen komen. Om zondagse dienst te houden, of om uw woord te openen, te zingen tot de eer van uw naam. Dank u wel dat we zo bezig mogen zijn met de dingen van u. En dat ook voor ons mag gelden in ons eigen leven, net zoals Paulus het zei. Eén ding. Ik jaag naar het doel, de prijs van de roeping Gods. En dank u wel dat we dat voor ogen mogen houden. En dat we daarbij mogen weten dat u alles weet en kent. Ons leven is geborgen bij u. Dank u wel daarvoor. Uit genade. Amen.